Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Kees Duizer.
Shalom luisteraars, welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Israël. Vandaag begint de parashatlezing met een nieuw boek, het boek Shemot, dat we ook kennen onder de naam Exodus, hierover straks meer. De eerste parasha van dit boek heet eveneens Shemot. Deze parasha begint bij hoofdstuk 1 vers 1 en eindigt bij hoofdstuk 6 vers 1. Israël is in Egypte en is daar uitgegroeid tot een groot en machtig volk. Dit heeft de latere heerser van Egypte, de farao, angst ingeboezemd. Hij heeft besloten om Israël tot een volk van slaven te maken. Hij stelt een rigoureuze geboortebeperking in. Alle pasgeboren jongetjes moeten worden gedood. Zo wil hij uiteindelijk het volk vernietigen. Het eerste bekende geval van antisemitische genocide. Maar het lukt niet. Daarentegen wordt het volk alsmaar groter en groter. Omdat de vroedvrouwen niet willen meewerken, moeten alle pasgeboren jongetjes in de Nijl geworpen worden. Er wordt een jongetje geboren dat door zijn moeder niet in de Nijl wordt geworpen, maar in een biezenmandje in de oever van de Nijl wordt gezet. Het kind wordt gevonden door de dochter van de farao en door haar geadopteerd. Hij krijgt de naam Moshe. Het kind groeit op aan het hof van de farao. Maar als het een volwassen man is, trekt hij naar zijn volk, Israël. Hij slaat een Egyptische opzichter dood. Maar de Israëlieten wijzen hem af en Moshe vlucht. Hij trouwt met een Midjanitische vrouw en verblijft 40 jaar als herder in de woestijn. Daar heeft hij een bijzondere ontmoeting met de Eeuwige, die hem de opdracht geeft om het volk Israël uit de slavernij van Egypte te bevrijden. De Haftarat-lezing is uit het boek van de profeet Jeshayahu, hoofdstuk 27 vers 6 tot hoofdstuk 28 vers 13 en hoofdstuk 29 vers 22 en 23. In de dagen die komen zal Jacob wortels schieten, Israël zal groeien en bloeien en ze zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bezuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En ze zullen zich neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Op die dag zal de Heere van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van zijn volk. Tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. De lezing uit het Berit HaGadashah, het vernieuwde verbond, is uit de eerste brief van Shaul, Paulus, aan de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 14, vers 13 tot 25. In dit hoofdstuk bespreekt Shaul het gebruik van de geestelijke gaven in de samenkomsten van de gemeente. In het te lezen gedeelte geeft hij duidelijke richtlijnen hoe om te gaan met de gaven van het spreken of bidden in andere talen. Shaul noemt dit ook het bidden met de geest. Hij wijst de spreken of bidden in andere talen niet af, maar geeft duidelijke richtlijnen daarvoor in de samenkomst en spreekt een sterke voorkeur uit om te spreken en te bidden met het verstand. In de gemeente echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand om ook anderen te onderwijzen dan 10.000 woorden in een andere taal. De overdenking van vandaag gaat over de betekenis van de persoon van Moshe in de Torah en in de Tenach. Het thema is: er komt een verlosser. In het eerste deel bespreken we de aankondiging van de verlosser. In het tweede deel de geboorte van de verlosser. En in het derde deel de roeping van de verlosser. Maar we beginnen met muziek.
Very soon, when Mashiach comes, we will greet him with joy, with singing and dancing. And together we will sing.
Korun habo, ay korun habo, ay men yatam Moshiach. Korun habo, ay korun habo.
Melech HaMoshiach. Boruch HaBoai, Boruch HaBoai, Melech HaMoshiach. Boruch HaBoai, Boruch HaBoai, Melech HaMoshiach. Boruch HaBoai, Boruch HaBoai, Melech HaMoshiach. Ay, 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 Melech HaMoshiach. Ay, 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 Boruch HaBoai. Ay, 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 Melech HaMoshiach. Ay, 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 Boruch HaBoai. Shechteyonu veyikimonu והגיונו לזמן הזה, שחיינו וקיימנו, והגיונו לזמן הזה. איי איי איי, מלך המושיח, איי איי איי, ברוך הבא. איי איי איי, מלך המושיח, איי איי איי, ברוך הבא. Boruch HaBoai, Boruch HaBoai, Ay Melech HaMoshiach. 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 Ay, 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 Melech HaMoshiach. Ay, ay, ay. Shechayonu veyikimonu, vehigiyonu lazman hazeh. Shechayonu veyikimonu, vehigiyonu lazman hazeh. Ay ay ay, Melech HaMoshiach. Ay ay ay, Boruch HaBo. Ay ay ay, Melech HaMoshiach. Ay ay ay, Boruch HaBo.
Zoals gebruikelijk begint het boek in de eerste parasha met de eerste woorden waarmee de parasha begint. Ve'ele Shemot b'nei Yisrael haba'im Mitzra'ima. En dit zijn de namen van de zonen van Israël die gekomen zijn naar Egypte. Shemot betekent namen. Het meervoud van het woord Shem, dat we ook kennen als Hashem, de naam waarmee de gelovige Joden de eeuwige mee plegen aan te duiden. Het is daarom ook niet toevallig dat zowel dit boek als de parasha het eerste gedeelte van de gehele Bijbel is, waar de eeuwige zich voor het eerst met zijn naam bekend maakt. Ehye asher ehye. Ik ben die ik ben. En aldus moest Moshe tegen de kinderen van Israël zeggen, ik ben heeft mij gezonden. Ik ben. De naam die goddelijke autoriteit en macht bezit. Is het niet daarom dat, toen Yeshua bij zijn gevangenneming in de hof van Gethsemane zich aan de soldaten die hem gevangen kwamen nemen bekend maakte, door op een vraag of hij Yeshua was te antwoorden, ik ben, dat ze allen achterover op de grond vielen? Er kwam zo'n kracht vrij toen hij die naam uitsprak, dat ze niet op hun voeten konden blijven staan. Jochenan 18 vers 6. In de eerste woorden waarmee het boek Shemot begint is nog iets opvallends. De eerste twee woorden zijn we'ele. En dit zijn. Het eerste woordje is we. Het bestaat slechts uit één letter, de letter waf. En de meeste vertalers vertalen dit niet, of op een geheel andere manier. Vaak begint men met dit zijn de namen, of dit nu zijn de namen. En dat is jammer, want die letter waf heeft taalkundig een belangrijke functie en betekenis. De letter is niet zo groot, maar heeft de vorm van een haak. Het woord waf betekent ook haak, Een haak heeft de functie om te verbinden. Zo werden de tentkleden van het Mishkan, de tabernakel, met gouden haken aan elkaar verbonden en konden zo één geheel worden, de woning van de Eeuwige. Zo verbindt de WAF aan het begin van dit boek de tekst, de woorden, met het vorige boek, Bereshit of Genesis. En als het laatste gedeelte van Bereshit, Genesis, leest en vervolgens doorgaat met Shemot, Exodus, dan zie je ook dat het verhaal van de wording van Israël gewoon doorgaat. De moderne theologen met hun tekstkritische uitleg hebben steeds geprobeerd om aan te tonen dat het eerste boek van de Bijbel een samenraapsel is van legenden. Een boek dat vele eeuwen later pas tot stand is gekomen. Maar het kleine lettertje die haak laat zien dat dit boek taalkundig verbonden is met het daaropvolgende boek en daarmee een eenheid vormt. Overigens zien we die haak ook in het begin van de volgende boeken, Vayikra en Bemidbar, Leviticus en Numeri, waarmee we kunnen stellen dat alle vier deze boeken een eenheid vormen, een doorlopend verhaal. Als we het over namen hebben, dan zien we nog twee namen opvallen in het eerste hoofdstuk. Ze vallen voornamelijk op omdat van andere personen de namen in deze parasha niet genoemd worden. De farao wordt niet bij naam genoemd. In het gehele boek overigens niet. Farao is geen naam, maar een titel. Zijn naam is niet belangrijk. Hij is niet de belangrijke persoon in dit boek. Maar ook de namen van de ouders van Moshe worden in deze parasha niet genoemd. Ze worden pas genoemd in de tweede parasha, in de geslachtslijst van Moshe, Amram en Jochebed. Maar de twee namen die daarom des te meer opvallen zijn die van de twee vroedvrouwen, Shifra en Pua. Waarom worden deze vrouwen, die eigenlijk helemaal niet zo'n belangrijke rol spelen, hier wel bij namen genoemd? Goed, ze gedragen zich heldhaftig. Ze gaan in tegen het gebod van de farao en sparen de kinderen van Israël en werken dus niet mee aan diens antisemitische genocide. Hadden vele christenen in de Tweede Wereldoorlog zich maar zo gedragen? Waarschijnlijk heeft de Torah een bedoeling om de namen van deze twee vrouwen zo expliciet te noemen. De naam Shifra bestaat uit de letters Shin, Pe, Resh. De naam eindigt op een he, maar dat is feitelijk alleen een vrouwelijke uitgang. De letters zijn dezelfde als die van het woord shofar, bazuin. Pua bestaat uit de letters P, Waf, Ayin, He. Als we aannemen dat de Waf in dit woord slechts de functie heeft van leesmoeder en deze buiten beschouwing laten, dan wordt een woord gevormd met de letters P, Ayin, He. Dit is een werkwoord dat de betekenis heeft van blazen of sissen en komt enkele malen in Tenach voor in de betekenis van slang. Maar het kan ook blazend betekenen. En het zou dan toevallig zijn dat juist deze twee namen, die ook de betekenis kunnen hebben van bezuin en blazen, zo prominent hier in het begin van het boek Shemot voorkomen? Want, wat lezen we in de Haftarat-lezing in Yeshayahu 27 vers 13? Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bezuin zal geblazen worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En ze zullen zich neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. En in Joël 2 vers 1. Blaas de bezuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. Want de dag van de Heere komt. Ja, hij is nabij. En wat lezen we in de eerste brief van Shaul aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4 vers 16 en 17. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met het bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Lees ook het boek Openbaring van Jochanan, waar de engelen de zeven bezuinen blazen die telkens grote gerichten aankondigen. De namen van deze twee moedige vrouwen hebben samen de betekenis van het blazen van de bezuin, die een nieuw begin, een nieuw tijdperk aankondigt. Israël is in slavernij. Het wordt bedreigd met vernietiging. Maar de Eeuwige zal dit niet laten gebeuren. Hij brengt een verlossing teweeg, een redding. Er komt een verlosser. Yeshua,
our Messiah. You opened up our eyes and you changed our sinful lives. Yeshua, we adore you. So humbled by your grace, we want to give you all our praise.
Er wordt een jongetje geboren. En zijn leven wordt vanaf zijn geboorte bedreigd. Want al de jongetjes moesten direct na hun geboorte in de Nijl worden gegooid. Zo werd het volk Israël al in het begin van zijn bestaan bedreigd met genocide. Dat heeft zich in de loop der eeuwen telkenmalen herhaald. In hoofdstuk 1 vers 7 lezen we dat de kinderen Israël zo talrijk en een zo grote menigte werden dat het land met hen werd overstroomd. En toen kwam er die nieuwe koning, die farao, die Jozef niet had gekend. Dit kan twee betekenissen hebben. Rashi meent dat hij met opzet de goede dingen die Jozef voor Egypte had gedaan ontkende of terzijde schoof. Rabbi Sforno meent dat deze farao wel vanuit de geschiedschrijving Jozef heeft gekend, maar dat hij niet wist dat Jozef verbonden was met het Hebreeuwse volk. Hoe het ook zij, de farao sprak tot zijn volk. Zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, anders zal het talrijk worden en mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Angst voor overheersing door Israël speelt de belangrijkste rol. Angst voor de Joden heeft vele machthebbers door de eeuwen heen ertoe aangezet om Joden te onderdrukken, te kleineren, te verjagen en te vermoorden. Van Haman in het Persische Rijk, via de Romeinse keizer Hadrianus en de Spaanse koning Ferdinand, tot aan de Shoah in de Tweede Wereldoorlog door Hitler. Maar het begon al hier in Egypte. In die situatie werd Moshe geboren. Zijn moeder verborg hem 3 maanden, maar gaf toen toe aan het bevel van de farao. Ze vertrouwde hem toe aan het water van de Nijl. Maar ze deed dat op haar eigen wijze, in een mandje, een kistje van papyrus. Het Hebreeuwse woord dat met mandje wordt vertaald is teva. Het is hetzelfde woord dat we vinden in Bereshit 6 vers 14, de ark van Noach. En zo zien we hier hetzelfde thema terugkeren. De mensheid werd gered door de dodelijke watervloed heen, door de teva, een kist van goverhout, aan de binnen- en buitenkant bestreken met pek. Hier ligt aan de basis van de redding, de verlossing van Israël, de redding van het kind, dat die verlossing teweeg gaat brengen van het dodelijke water van de Nijl door een teva, een kistje of mandje van papyrus bestreken met pek en lijm. Later zal dit kind als een groot leider het gehele volk leiden door het dodelijke water van Jamsoef, de Rietzee, en het zo verlossen van de afgodische, demonische macht van de farao van Egypte. Moshe wordt in het mandje in het oeverriet van de Nijl neergezet. Niet toevallig dicht bij de plaats waar de dochter van de farao gewend is zich te baden. De grote zus van Moshe, Miriam, houdt een oogje in het zeil om de ontwikkeling van de gebeurtenissen te volgen. En zo wordt het kind door de dochter van de farao gevonden en wordt hij uiteindelijk door haar geadopteerd. Merkwaardig dat de dochter van de farao hier ingaat tegen het bevel van haar eigen vader en hij dit ook nog heeft toegelaten. Want ze wist dat het een Hebreeuws jongetje was en zou haar vader hier nooit van geweten hebben. Ze geeft hem de naam Moshe. Want, zei ze, zo staat er in vers 10, ik heb hem uit het water getrokken. Nou, over die naam is natuurlijk over weer heel wat gediscussieerd. Want, zo redeneerden de geleerden, het zal wel een Egyptische naam zijn. Want het Egyptische woord mes betekent kind of zoon. Anderen zagen de naam Moshe als een afkorting voor Ra of Re Mesu. Wat zou betekenen, Ra of Re heeft hem voortgebracht, waarbij het woord Ra is weggelaten. Maar laten wij ons houden bij de tekst. Moshe zou dan betekenen de uit het water getrokkene, of hij die uit het water is getrokken, als een passief participium, een passief deelwoord. Maar dan zou die naam moeten klinken als Mashu, en zijn naam is Moshe, wat duidt op een actief deelwoord van het woord Masha, dat trekken of eruittrekken betekent. En dat is dus helemaal in lijn met de taak, de opdracht die Moshe gaat krijgen van de Eeuwige. Hij moet het volk Israël uit de macht van Satan, de slavernij van de farao, trekken. En dat letterlijk door het water heen. Dus Moshe is niet alleen degene die uit het water getrokken werd, maar hij is vooral degene die het volk uit het water getrokken heeft. Als we het water zien als beeld van de dood, maar ook van de doop, dan zien we hier een belangrijke parallel met Yeshua. Yeshua ging door het water van de doop, als beeld van de dood. Maar juist door zijn dood bracht de redding en verlossing teweeg. Niet alleen voor zijn eigen volk Israël, maar voor de gehele mensheid. Allen die hem in geloof hebben aangenomen. Romeinen 6 vers 4 en volgende versen. Moshe werd door de dood bedreigd in het prille bestaan van zijn leven. Ook Yeshua werd in het begin van zijn leven met de dood bedreigd. Door de koning, de machthebber Herodes, die eveneens in Yeshua een bedreiging zag voor zijn koningschap. En zoals vele Hebreeuwse jongetjes in Egypte in de Nijl verdronken werden, zo werden vele jongetjes afgeslacht in de velden van Efrata. Maar Yeshua ontkwam, notabene door een vlucht naar Egypte. Matthäus 2 vers 13 tot 18. Moshe werd afgezonderd van zijn volk en kreeg een koninklijke opleiding aan het hof van de farao. Hierdoor had hij geen deel aan zijn volk. Hij verkeerde niet in slavernij. Hij verkeerde in een positie om uiteindelijk zijn volk te verlossen. Yeshua deed tijdelijk afstand van zijn goddelijke staat om als nederig mens op aarde geboren te worden. Filippenzen 2 vers 6 en 7 leest, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En daardoor heeft Yeshua geen deel gehad aan de slavernij van de zonde waarin de mensheid verkeert en is hij als enige in staat om als verlosser en middelaar tussen God en mensen op te treden. Moshe werd zich waarschijnlijk op zeker moment, toen hij volwassen was geworden, bewust van het feit dat hij van het Hebreeuwse volk afstamde. Toen werd hij zich bewust van het slavenbestaan dat zijn volksgenoten leiden en trok hij zich het lot van zijn volk en zijn familie aan. En kennelijk gedreven door een impulsief gevoel van rechtvaardigheid wilde hij er iets aan doen. Hij zag dat een Hebreeuwse man door een Egyptische slavenopzichter werd mishandeld en hij sloeg de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Maar toen hij de andere dag twee Hebreeërs met elkaar zag vechten, wilde hij tussen beiden komen en zijn rol als bemiddelaar oppakken. Maar de Hebreeërs wilden niets van hem weten en lieten hem weten dat het feit dat hij een Egyptenaar had gedood bij hen bekend was geworden. Rashi zegt hierover dat ze zijn autoriteit niet erkenden, omdat hij nog maar een jongen was van 12 jaar. Een leeftijd die waarschijnlijk voortkomt uit een Joodse traditie. Maar als we de reden van Stefanus lezen in Handelingen 7, dan lezen we in vers 23 dat Moshe de leeftijd had van 40 jaren toen hij zijn broeders de Israëlieten ging opzoeken. Overigens zegt ook Stefanus in vers 25 dat Moshe dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven, maar ze begrepen hem niet. Moshe begreep echter uitstekend dat de doodslag van de Egyptenaar niet verborgen was gebleven en nadat hij erachter kwam dat de farao hem zocht om hem ter dood te brengen, vluchtte hij weg uit Egypte. En zo moet de verlosser het land Egypte ontvluchten en komt hij in de afzondering.
Yeshua, the ruler of the world, comes again.
Moshe vlucht naar Midjan. En zoals eerder zijn voorvader Jacob en ook Yeshua eens deed, kwam Moshe bij een zekere plaats en zette zich neer bij een put. Putten waren in de oudheid uitstekende plaatsen om af te wachten hoe het volk van een plaats op een vreemdeling zou reageren. Ten slotte had iedereen water nodig en was het ook de plaats waar men niet gauw toe kwam om vijandelijkheden te uiten. Het is een plaats waar iedereen wordt gedoogd, want zonder water kan niemand leven. Bovendien is het dé plaats om er een praatje te maken en kennis te maken met vreemdelingen. En zoals altijd kwamen de vrouwen bij de put om water te putten voor het vee. In dit geval waren het de 7 dochters van de priester van Midjan. Maar als ze bezig zijn met water putten, komen er herders die niets met de vrouwen uitstaande hebben en ze jagen de dochters van de priester weg. Maar Moshe grijpt in. In het Hebreeuws staat er, Wayakam Moshe Wayoshian. En hij stond op, Moshe, en hij redde hen. Yoshian is een vorm van het woord Yasha, redden, waar ook de naam Yeshua van is afgeleid. De eeuwige red of de eeuwige zal redden. Moshe, de redder, de verlosser, redt de dochters van de Midjanitische priester. Als de priester ervan hoort, nodigt hij Moshe uit voor de maaltijd. Hij blijft er wonen en trouwt met een van de dochters van de priester. Haar naam is Tzipora. Haar naam betekent vogeltje. Moshe blijft in Midjan en wordt schaapherder. Hij weidt de schapen van zijn schoonvader, die Jethro genoemd wordt, in de woestijn. Als we de reden van Stefanus volgen, dan verblijft Moshe 40 jaren bij de Midjanieten en gedurende die tijd is hij schaapherder bij zijn schoonvader. 40 jaren houdt de eeuwige hem in afzondering. Ook hier zien we een parallel met Yeshua. Yeshua vluchtte naar Egypte en verbleef daar totdat de boze koning Herodes dood was. Daarop ging zijn vader Jozef met hem terug naar Israël. Maar toen deze hoorde dat Herodes' zoon Archelaus koning was geworden in diens plaats, vond hij het veiliger om Yeshua in de afzondering te brengen en bracht hem naar Nazareth, in het afgelegen Galilea. En zo bracht Yeshua zijn leven door in afzondering, totdat de dag van zijn roeping was aangebroken. Inmiddels was de situatie in Egypte veranderd. De farao die Moshe naar het leven stond, was gestorven. Maar de situatie van het volk van Israël is alleen maar verslechterd. Waarschijnlijk is de opvolger van de farao nog strenger en treedt hij harder op tegen Israël dan zijn vader. De Israëlieten zuchten en schreeuwen het uit vanwege de harde slavenarbeid. Hun hulpgeroep, hun geschreeuw, stijgt op naar de hemel, omhoog, tot God. We lezen in Shemot 2 vers 23. En God hoorde hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Yitzchak en met Jacob. In het Hebreeuws staat hier, Vayeskor Elohim et Berito et Abraham et Yitzchak ve et Jacob. Vayeskor is een vorm van zachar, herinneren, gedenken. Die vorm vinden we onder andere ook terug in de naam Jochanan. Ja, God heeft zich herinnerd, God heeft eraan gedacht. Maar ook in Zacharia, ja, de eeuwige heeft zich herinnerd, heeft eraan gedacht. De basis is gelegen in het verbond dat de eeuwige heeft gesloten met de aartsvaders Abraham, Yitzchak en Jacob. Het is de basis van de hele relatie met zijn volk Israël. En alle verbonden die de eeuwige daarna heeft gesloten, ook het Berit HaGadasha, het nieuwe verbond dat we vinden in Jeremiahu, Jeremia 31, gesloten met Israël, is gebaseerd op dit verbond. Je zou kunnen zeggen, Het is de moeder van alle verbonden. Altijd weer lezen we in de Tenach, als het volk zucht en kermt en in verdrukking is, de eeuwige dacht aan zijn verbond. God heeft een verbondsrelatie met Israël. En straks zal hij dat bevestigen door weer een verbond met hen te sluiten op de berg Goref. Overigens is het bijzonder om op te merken dat deze verbondssluiting precies in het midden, in het centrum van dit boek Shemot, plaatsvindt. Het is de kern, het hart van dit boek. Inmiddels is Moshe, nu 80 jaar oud, met zijn kudde aangekomen bij diezelfde berg Goref. Is het u opgevallen dat de eeuwige een voorliefde heeft voor herders? De aartsvaders waren allen herders, ook de zonen, de stamvaders. Moshe is herder geworden. David was herder voordat Shemuel hem tot koning zalfde en hij in dienst van koning Shaul trad. De eersten van het volk, die op de hoogte werden gebracht van de geboorte van Yeshua, waren niet de belangrijkste figuren in Israël, maar de schaapherders van Bethlehem. Moshe komt bij de berg Goref, de berg van God, en ziet een bijzonder verschijnsel, een struik die brandt, maar niet verteerd wordt. De berg wordt hier de berg van God genoemd, volgens Rashi omdat in de toekomst hier de openbaring van de eeuwige aan zijn volk en de verbondsluiting zullen plaatsvinden. De naam Goref wordt door Ibn Ezra in verband gebracht met de uitzonderlijke droogte van deze plaats waar zelden regen viel. Hij leidt de naam af van Gorba, dat droogte betekent. Moshe ziet de brandende struik en gaat erop af. En de engel van de eeuwige, de Malach Adonai, verschijnt aan hem in de brandende struik. En zoals we al vaker hebben uitgelegd, is dit niet zomaar een engel die verschijnt, maar is dit een speciale openbaring van de eeuwige zelf, de representant van Adonai, die handelt als Adonai en spreekt als Adonai, zoals we ook in vers 4 van hoofdstuk 3 kunnen lezen. En niet zelden zien we deze Malach Adonai in een vuur verschijnen, zoals hier, maar ook in de vuurkolom die het volk Israël zal vergezellen bij de doortocht door Jamsoef, de Rietzee en door de woestijn. Ook bij de verschijning aan de ouders van Shimshon en Shoftim, Richteren 13, als de Malach Adonai in vers 20 voor hun ogen opstijgt in de vlam van het vuuroffer dat zij daar brachten. En wie anders dan de Malach Adonai was de vierde persoon die zich in het midden van de vurige oven bevond bij Sadrach, Mesach en Abednego, de drie vrienden van Daniel, en die daar notabene een godenzoon wordt genoemd door Nebukadnessar zelf. Daniel 3 vers 26. In Shemot 3 vers 4 richt de eeuwige zich tot Moshe en roept hem, Moshe, Moshe. Tweemaal wordt zijn naam geroepen. En als dit gebeurt, heeft dat een bijzondere betekenis. We zagen het eerder in Bereshit 22, toen Abraham op het punt stond zijn zoon Yitzchak te slachten. Maar ook in Bereshit 46 vers 2, als Jacob door de eeuwige geroepen wordt om naar Egypte te vertrekken, zodat zijn familie tot een groot volk kan uitgroeien. We zien het ook bij Shemuel in Alef Shemuel 3 vers 10. En elke keer betekent dit dat degene die geroepen wordt iets bijzonders te horen krijgt of een opdracht krijgt. En zo ook hier. Moshe hoort van de eeuwige hoe deze de onderdrukking van zijn volk door de slavendrijvers heeft gezien en hun geschreeuw heeft gehoord. Hij is zelfs neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En dit is bijzonder. We lezen maar enkele keren dat de eeuwige is neergedaald of neergekomen naar de aarde. Het gebeurt in Bereshit 11, als de eeuwige afdaalt naar de aarde om de heilloze inspanningen van de torenbouwers van Babel te aanschouwen. En in Bereshit 18, als hij is afgedaald om de afschuwelijke zonden van de inwoners van Sodom en Gomorra te aanschouwen. Zo krijgt Moshe van de eeuwige de opdracht om naar de farao te gaan. We lezen Shemot 3 vers 10. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk de Israëlieten uit Egypte leiden. Op verschillende plaatsen in de Bijbel komen we de schriftplaatsen tegen waar verwezen wordt naar deze roeping. Psalm 105 vers 26. Hosea 12 vers 14. Micha 6 vers 4, waar zelfs Aharon en Mirjam in één adem met Moshe worden genoemd. Maar de mooiste vond ik toch in Handelingen 7 vers 34 en 35, waar Stefanus het als volgt verwoordt, terwijl hij oog in oog staat met degene die hem aanstonds zullen vermoorden. Ik heb de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is heel goed gezien. En ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te verlossen. En nu kom, ik zal u naar Egypte zenden. Die Moshe, die ze afgewezen hadden toen ze zeiden, wie heeft u tot een leider en rechter aangesteld? Hem heeft God als leider en verlosser gezonden door de hand van de engel die in hem verschenen was in de doornstruik. En zo heeft de verlosser van Israël zijn roeping ontvangen op de berg van God. Moshe is meer dan anderen het profetische schaduwbeeld van Yeshua, Gods eigen zoon, de uiteindelijke, de ultieme, de ware verlosser, die niet alleen zijn eigen volk, maar de gehele mensheid verlossen zal van de slavernij en de macht van de zonde. Ik wens u een heel rustig en zegenrijk weekend toe. Shabbat shalom.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.